Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria. In dit programma lezen we verder voor uit het boek over Johannes van het Kruis. En we zijn gekomen bij het derde hoofdstuk Juan de Santo Matia, bij het onderwerp De oorspronkelijke regel volgen. Wat zijn leven in die periode geweest moet zijn, kan zelfs niet gereconstrueerd worden aan de hand van regels en ceremonies die het leven in de Karmelietengemeenschap van Medina beheerste. Die zijn niet eens bekend. De kloosters van Castilië hebben de strenge hervormingswetten van de generale overste Nicolas Aude niet aanvaard. Tot in 1567, in welk jaar de nieuwe generaal, de Italiaan pater Giovanni Battista Rossi, ook Rubio geheten, uit Ravenna, de Spaanse provincies bezoekt, heerst er een zekere anarchie in de kloosters van Castilië en Andalusië. Er bestaat geen enkel document dat tot de veronderstelling machtigt dat broeder Juan de Santo Matia plichtplegingen gehuldigd heeft, waarvan niet bekend is of ze in het klooster van Santa Ana waren toegestaan. Daarentegen blijkt uit de stichtingsakte wel dat men er les gaf in grammatica en de vrije kunsten. Wanneer broeder Juan zijn officiaat beëindigt, is pater Rossi al generaal van de Karmelietenorde. Daar hij in Rome gekozen werd op 21 mei 1564, staat het vast dat de professie van Juan pas na die datum heeft kunnen plaatsvinden, waarschijnlijk enkele maanden later. Pater provinciaal van Castilië, Angel de Salazar, die op het generaal kapitel aanwezig was, is namelijk al terug uit Rome en woont de professie bij. Hij komt uit Rome terug met de dokterstitel die hem door het kapitel werd verleend. Broeder Juan is de zesde novice die zijn professie doet in het klooster van Santa Ana. Hij legt zijn gelofte af in handen van de overste van het huis, pater Alonso Ruiz. Als getuigen treden op pater Angel de Salazar en don Alonso Alvarez de Toledo, de illustre beschermheer van Juan de Yepes, tot aan diens intrede in de Karmelietenorde. De formule die de novice in het Latijn uitspreekt, is bewaar. Ik, ondergetekende, broeder Juan, beloof gehoorzaamheid, armoede en zuiverheid aan God en aan de eerwaarde pater frater Giovanni Battista Rossi uit Ravenna, prior-generaal van de Karmelietenorde. Onderaan op het blad waar de professieformule staat opgeschreven, tekenen broeder Juan de Santo Matia geprofeste, broeder Alonso Ruiz, rector, en de getuigen broeder Ángel de Salazar en don Alonso Álvarez de Toledo. Aanwezig waren ook Juan López Osorio en Pedro Fernández Bustillo als oude vrienden van de nieuw geprofeste. Nauwelijks geprofest krijgt Juan al de nodige toestemming van zijn overste om de oorspronkelijke regel van de orde te volgen. Dit was niet de eerste regel gegeven door Albertus, Latijns patriarch van Jeruzalem, tussen 1206 en 1214, maar de door paus Innocentius IV in 1247 bekrachtigde regel, met aanpassingen die noodzakelijk gebleken waren bij de overkomst van de kluizenaars van de Karmelberg naar West-Europa, waar de Karmelieten voortaan het juridisch statuut der bedelorde moesten aannemen. Vierde hoofdstuk. Aan de Universiteit van Salamanca van 1564 tot 1568. San Andrés, intellectueel centrum. Op de rechteroever van de Tormes, zo'n 500 meter voor men stroomopwaarts aan de Romeinse brug met 17 bogen komt, die tegenover de Salmantijnse kathedraal over de rivier ligt, stond in 1564 het Karmelietencollege van San Andrés. Architectonisch had het weinig waarde. Het oorspronkelijke klooster was in 1474 weggeslagen bij een overstroming van de Tormes. In 1480 herbouwd, had het nog de afmetingen, nog de artistieke schoonheid waarmee andere colleges in Salamanca prijken. Bijvoorbeeld dat van San Esteban, dat er vlakbij ligt. Erbinnen ontplooit zich echter in deze dagen van de 16e eeuw een toenemende bedrijvigheid. 16 jaar eerder, in 1548, had het generaal kapittel van de orde dat in Venetië gehouden werd onder voorzitterschap van Nicolas Audet, het klooster van Salamanca bestemd tot gemeenschappelijk college van alle Spaanse provincies. Het was een eerste doeltreffende stap voor het cultureel herstel van de Karmelietenorde in Spanje. Bovendien werd het college van San Andrés daarmee het Karmelitaanse intellectueel centrum van het Schiereiland. Krachtens deze beschikking was de prior van dit klooster verplicht alle studenten van de andere provincies op te nemen, mits zij zich aandienden met volmachtbrieven van hun overste en ze een bedrag van 10 kronen per jaar betaalden. De ordonnantie van het generaal kapittel van Venetië hield rekening met de aanwezigheid van studenten die priester waren en verbood dat men deze zou verplichten om meer dan 2 dagen per week mis te lezen. Daarentegen verplichtte de ordonnantie de prior en het klooster onder bedreiging van straffen die de provinciaal en de prior zouden treffen, de studenten waardig en royaal te behandelen. Meer recent had in datzelfde jaar, 1564, ook het op 21 mei te Rome gehouden kapittel onder voorzitterschap van de nieuwe generaal, magister Giovanni Battista Rossi, zich met het college San Andrés bezig gehouden. Het moet onvoldoende ruim gebleken zijn en men besluit dat het vergroot zal worden. Men dringt er bovendien op aan dat de studenten goed te eten moeten krijgen, dat men hen, die uit de verschillende provincies van Spanje en Portugal komen, niet afwijst en dat ze van harte welkom zouden zijn. Misschien had men klachten ingediend bij het kapittel. Aanwezig op het kapittel waren de prior van Valencia, die daar gekomen was als socius van de provinciaal van die provincie, pater Antonio de Heredia, toenmalig prior van Avila, socius van de provinciaal van Castilië, pater Miguel Carranza, provinciaal van Aragon, pater Angel de Salazar, provinciaal van Castilië, Caspar Nieto, provinciaal van Andalusië. Zij hebben het kapittel kunnen inlichten over de toestand op het college San Andrés. Er wordt een vrij strenge maatregel betreffende de studenten genomen. Ze krijgen een absoluut verbod het college te verlaten, tenzij om de lessen aan de universiteit te volgen. Bovendien moeten ze dat getweeën doen, in hun witte mantel en in een houding die religieuze betaamt. Zij die deze regel zouden overtreden, moeten 8 dagen kerkerstraf krijgen. Bij herhaling volgen 3 tuchtmaatregelen en 1 dag op water en brood. Bij de 3e overtreding worden ze van het college verwijderd zonder restitutie van wat er nog over zou zijn van de 10 kronen die bij aankomst betaald werden en moet men hun volmachtbrieven meegeven ter overhandiging aan hun provinciaal ten einde van hem een gepaste straf te krijgen. Er is dus strenge tucht. We onderbreken hier voor wat muziek. aan de Alma Mater. Het staat vast dat Juan de Santa Matia eind 1564 naar Salamanca gaat. Hij komt daar als jong geprofeste van zijn klooster Santa Ana in Medina del Campo. Hij viel zonder enige twijfel onder een beschikking van het in mei gehouden generaal kapitel, die de plaatselijke en provinciale overste verplicht studiefaciliteiten te scheppen voor novicen, die daarvoor in aanmerking komen. Het feit dat broeder Juan bij de professie toegelaten is als korist die zich op het priesterschap voorbereidt, bewijst dat hij een goed Latinist is. Wie dat niet is en toch in de orde wil blijven, ontneemt men de tonsuur en zij blijven als lekenbroeders. Om hogere studies te beginnen, artes of kunst en theologie, eist men van de studenten bovendien perfecte kennis van de grammatica. De toelating van broeder Juan tot het Carmelitaanse studium in Salamanca betekent dus dat hij een goed Latinist en een uitstekend grammaticus is. In de eerste dagen van 1565, meer precies op 6 januari, worden de studenten van het College San Andrés, die de colleges aan de Alma Mater gaan volgen, ingeschreven aan de universiteit. Het is niet de eerste keer dat de witte mantels verschijnen onder de studenten van de universiteit. In 1560-1561 zijn er al 6 karmelieten. Ze zijn allen priester. 4 volgen er colleges theologie, 2 de artes colleges. In 1562-63 zijn er 3 artes studenten en 7 theologanten. Het jaar daarop zakt het aantal ingeschreven studenten. Er zijn nog maar 3 theologanten en 2 artesstudenten. In 1564-65 stijgt het cijfer weer. Dat is misschien een gevolg van het in mei gehouden generaal kapitel, dat zich zo ernstig heeft beziggehouden met het college San Andrés. De colleges worden gevolgd door 6 theologanten en 4 artesstudenten. Als nummer 3 staat in het register de naam broeder Juan de Santa Matia, geboren te Medina del Campo in het bisdom Salamanca. Voor de inschrijving betaalt men 5 maravedis per student en de griffier noteert de plaats waarvan de ingeschreven student afkomstig is, plus dag, maand en jaar van de inschrijving. 3 koningen, 6 januari 1565. De statuten verplichten tot die aantekeningen, op straffe van een geldboete van een ducaat bij elke nalatigheid. In de inschrijving staat Juan de Santa Matia als geboortig van Medina del Campo. Deze onnauwkeurigheid kan erop wijzen dat hij zelf niet aanwezig was bij de inschrijving. Waarschijnlijk is 1 student het komen doen voor al zijn confraters. Maar de studenten leggen wel persoonlijk de eed af, de statuten te zullen naleven en wel ten overstaan van de rector van de universiteit. Broeder Juan en zijn medebroeders kwijten zich hiervan aan het begin van de colleges van 1565-66. Een bonte wereld. broeder Juan de Santo Matia komt naar de Universiteit van Salamanca in de roemrijkste periode die ze gekend heeft. Magister Luis de León doseert er theologie op de leerstoel van Durando. Mancio de Corpus Christi, waardig opvolger van Melchior Cano, heeft de leerstoel van de priem, de belangrijkste van de universiteit. De Augustijn, Juan de Guevara, bekleedt de stoel van de vesper. Zijn uitleg wordt als wonderbaarlijk gekwalificeerd. Gregorio Gallo heeft wegens ziekte van Domingo Soto de leerstoel Heilige Schrift en Cristobal Vela geeft de cursus Scotus. Eminent zijn ook de mannen die de artes doseren. Magister Enrique Hernandez, schrijver van een filosofiehandboek, geeft zelf of via een vervanger de cursus Natuurfilosofie. Francisco Navarro heeft de leerstoel Moraal. Hernando de Aguilera, die een astrolabium heeft uitgevonden en verspreid, die voor astronomie. Francisco Sanchez uit Las Brozas geeft de priemcursus Grammatica. Magister Martin de Peralta verklaart de kleine summas en Juan de Obredo doseert muziek. Het aantal studenten is zeer hoog. Het zijn er om en nabij de 7000. Hoewel in verschillende mate zijn alle faculteiten overbevolkt. Er zijn 1900 studenten kerkelijk recht, 750 theologie, 200 medicijnen, 900 artes-studenten of filosofen en meer dan 2000 studenten talen. De kloosterordes leveren een flink contingent ervan. Men vindt ze bijna allemaal terug aan de Universiteit van Salamanca. Er zijn Dominicanen, Franciscanen, Karmelieten, Benedictijnen, Mercedariërs, Trinitariërs, Theatijnen, Hieronymieten en reguliere kanunniken. We onderbreken hier voor wat muziek. Er is geen streek op het schiereiland of men stuurt er jongeren naar Salamanca. Er zijn Catalanen, Aragonezen, Andalusiërs, bewoners van La Mancha, Portugezen, Basken, Galiciërs en vooral Castilianen. Het krioelt op straat van studenten. Als de lessen beginnen, komt er uit alle richtingen een rumoerige bonte menigte door de straten die uitkomen op het plein tussen de oostgevel van de universiteit, de nieuwe kathedraal in aanbouw en het college van Anaya. Of op het smalle steegje van de kleine colleges dat zich aan de andere kant van de Alma Mater bevindt, voor de fijnzinnig platereske voorgevel die naar het westen gekeerd staat. Men ziet allerlei soorten kleding en in allerhande kleuren. Tussen de gewaden van de honderden kloosterlingen ziet men vooral de grijze, blauwe en bruine mantels van de vier grote colleges met hun respectieve onderscheidingstekenen. Bij de monnikskoppen met hun tonsuur steken de zwarte vierkante mutsen van de studenten af en de bescheidener hoofddeksels van hen die de cursussen als armlastigen volgen. De priestertoog dragen alleen de geestelijke, de kanunniken en de gewone lectors van de scholen. Een groot deel van de seculiere studenten wonen als intern in de universiteitscolleges. Daar heerst een streng bewind. Tot in bijzonderheden is dat van het college San Bartolomé bekend. Misschien het beroemdste en belangrijkste van de vier die er zijn in Salamanca. Onder de 18 jaar wordt niemand toegelaten. Gegeten wordt in een gemeenschappelijke eetzaal onder presidium van de rector en dienstraadslieden. De maaltijd gebeurt in stilte. Men hoort alleen de stem van de lector, die heel bedaard en halfluid voorleest uit de constituties van het college, de Bijbel, de levens van de vaders en het hooglied of een ander devotieboek. Zelfs voor de hoeveelheid en hoedanigheid van sommige spijzen zijn er voorschriften. Wij bepalen, zo staat er in de constituties, dat er op het college 's avonds gebraden vlees, geit of konijn of iets dergelijks gegeten mag worden. Ook wijn, honing, boter en kaas zijn toegestaan. Na de maaltijd houdt men een academische zitting, waarbij allen verplicht aanwezig moeten zijn. Men poneert en bespreekt er stellingen waartegen geargumenteerd mag worden. Niemand mag zich verwijderen alvorens de rector de zitting voor gesloten verklaard heeft. De boeken voor gezamenlijk gebruik van de studenten liggen aan kettingen. De student die een vergrijp tegen de tucht begaat, wordt gestraft. Geen wijn bij het eten of vasten op water en brood, al naar gelang de ernst van het vergrijp. Niemand mag het college verlaten zonder uniform en wanneer er bij het vallen van de avond geluid wordt voor het avondgebed, op welk tijdstip de buitendeur wordt gesloten, moeten allen al binnen zijn op het college. Het is dus een streng internaat dat veel weg heeft van een kloosterleven. zonder een vrolijk en schelmachtig element onder de studenten uit te schakelen, is heel de sfeer, ondanks alle fratsen, eerder religieus. De universitaire organisatie. De colleges van de kloosterordes, die op de titel van Studium Generale kunnen bogen en als dusdanig erkend zijn, hebben een gemengde organisatie. Het zijn half universiteitscolleges en half speciale colleges met eigen lessen van eminente professoren uit dezelfde orde. De studenten krijgen er dus een dubbele culturele vorming. Een strikt universitaire opleiding in de lessen op de alma mater en de eigen vorming van hun orde in hun eigen college. Want als ze staan ingeschreven aan de universiteit, volgen ze beide. De aan de universiteit gegeven lessen zijn zeer talrijk. Een ooggetuige komt tot een totaal van 60. 10 in kerkelijk recht, 7 in theologie, 7 in medicijnen, 11 in logica en filosofie, 1 in astronomie, 1 in muziek, 2 in Hebreeuws en Chaldeeuws, 4 in Grieks en 17 in grammatica en retorica. Onnodig te zeggen dat geen enkele student die allemaal kan volgen, zelfs niet die van zijn faculteit. Toch mogen de religieuze vooral niet ontbreken bij de lessen op hun eigen ordescollege. Zij moeten hun aanwezigheid aan de universiteit daarom beperken tot de fundamentele lessen. Het drukst bezocht zijn de priem- en vesperlessen in theologie en die in fysica en moraal bij de artes of filosofie. Behalve de priemles, die anderhalf uur moet duren, mogen de andere lessen niet langer duren dan een uur. De priemles vindt 's winters om 8 uur 's morgens plaats en vanaf Palmzondag om 7 uur. De filosofieles van 10 tot 11 uur in de winter en van 9 tot 10 in de rest van het jaar. De vesperles van 2 tot 3 uur 's middags tot aan Pasen en van 3 tot 4 tot aan de vakantie. Het reglement en de methode van de lessen zijn bekend. De studenten zitten op lange, ruw houten banken zonder leuning en staan soms rechtop wanneer er te veel toeloop is, zoals wel gebeurt bij de lessen van Manchio of Luis de Leon. De professor spreekt vanaf zijn leerstoel, een soort houten spreekgestoelte of lessenaar, met het gezicht naar de leerlingen. Het is hem niet toegestaan uit een schrift of van een of ander papier voor te lezen. Alleen de actuante, de lector, een soort assistent die aan de voet van de lessenaar zit, leest van tevoren een tekst voor, waar de uitleg van de magister over zal gaan. Volgens de statuten van de school is het verboden te dicteren. Alleen de conclusie mag 2 of 3 maal herhaald worden, om het noteren ervan voor de studenten gemakkelijker te maken. We onderbreken nu voor wat muziek.
Thank you.
Maar niet alle hoogleraren houden zich aan dit reglement. En de studenten nog minder. Die stampen op de grond wanneer de magister te snel spreekt, zonder hun tijd te geven om de nodige aantekeningen te maken. Vittoria was een van de profs die deze statutaire wet van de Universiteit van Salamanca het meest overtraden. Ondanks de inspectie aan de universiteit om de toepassing van de statuten levend te houden, blijven de hoogleraren nadien toch min of meer openlijk dicteren. Guevara, Manchio, Luis de León, Juan Gallo, Gaspar de Grajal doen dat. Alle regelen het zo dat hun studenten genoeg tijd krijgen om aantekeningen te maken. Bij de inspectiebezoeken verdedigen de studenten hun profs op dit punt. Maar toch geeft de rector tijdens het academisch jaar 1565-66 een boete van een ducaat aan de magisters Pedro Espinar, Luis de León, Gaspar de Grajal en Juan Gallo, omdat ze dicterend gelezen hadden. In feite kunnen de studenten dus aantekeningen maken en soms zelfs heel de cursus van de magister overschrijven, wat ze ook doen. Zo zijn de re-electiones van deze illustere docenten overgeleverd. Later, in 1570, geeft men tenslotte definitief toestemming tot dicteren in de lessen aan de Salmantijnse Universiteit. De lessen worden verplicht gegeven in het Latijn. De professoren onderwerpen zich aan deze regel scrupuleuzer dan aan de voorgaande. Zelfs Luis de León. In die tijd verdedigt hij de voortreffelijke mogelijkheden van het Castiliaans om de verhevenste theologische kwesties te behandelen. En hij toont dit aan bij het schrijven van zijn De los nombres de Cristo, over de namen van Christus. Toch blijft hij trouw aan het Latijn in zijn magistrale lessen. Alle universitaire cursussen die bewaard zijn gebleven, zijn in het Latijn. Alleen in de lessen muziek, astronomie en grammatica voor beginners mag het Spaans gebezigd worden. Voor de andere vakken is dat niet toegestaan. Tenzij, om een bekend voorbeeld te geven, of een of andere wet van het koninkrijk aan te halen. Professoren die deze regel overtreden, betalen 3 realen boete. Na afloop van de les verlaat de magister de zaal en wacht bij een zuil die de studenten El Poste, de Pilaar, noemen, om de tegenwerpingen van de leerlingen aan te horen of enige toelichting te geven op de in de zaal gegeven uitleg. Op de feestdagen zijn er reparaciones of openbare discussies. Tot in maart worden die 's middags van 1 tot 2 gehouden en van maart tot Sint-Jan van 2 tot 3 uur. Beste luisteraars van Radio Maria, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek Johannes van het Kruis. En we gaan volgende keer verder bij het vierde hoofdstuk aan de Universiteit van Salamanca, bij het hoofdstuk Het studieprogramma aan de Alma Mater. Dank u voor het luisteren.